Ja, ik geniet iedere keer weer van die filmpjes. Ik ben blij dat we die niet zelf hebben hoeven te maken. Dat we die kunnen lenen van iemand. Je ziet ook hoe snel het verhaal nu gaat. Van in één keer van een maken van een trouwjurk naar een baby. En we zullen zo meteen zien, in één keer gaat het hele verhaal in de sneltreinvaart. Ik leg dit even hier neer. We zijn bezig met een verhaal dat al 3000 jaar oud is. Een verhaal dat zich afspeelt in de, wat vandaag de dag Jordanië, Westbank is. En een verhaal dat staat opgeschreven in de Bijbel, in wat we het Oude Testament noemen. Het stuk van de Bijbel voor de geboorte van Jezus. Het is een verhaal met vrouwen, met een boer in de hoofdrol. Daarom hebben we het genoemd Boer zoekt vrouw. We hebben de date night al gehad, we hebben het weekendje weg al gehad. En we zijn nu aangekomen, eindelijk, bij de bruiloft en nog meer wat erachter komt. Ik ga niet het hele verhaal herhalen, want dan ben ik zeker een half uur nog bezig. Ik ga voor degenen die er misschien de afgelopen keren niet bij zijn geweest, heel kort samenvatten waar we het over gehad hebben. Wil je het hele verhaal horen, dan verwijs ik je terug naar onze podcast. We hebben gezien dat een jonge weduwe, Rut, samen met haar schoonmoeder in Bethlehem aankwamen. Ze waren een man kwijt, de moeder was haar man kwijt, twee weduwen, koelkast is leeg, er is geen geld. Dus gaan ze aren verzamelen op een akker. En toevallig was die akker van een rijke boer, die Boas, die toevallig ook nog single was, die toevallig ook nog op dat moment kwam aanrijden in zijn BMW. En ze hebben hun speeddate, ze hebben hun een korte date night. Boas laat daarna niks meer van zich horen, helemaal niks meer. En de oogst is op een gegeven moment een einde, en wat moeten we nu doen? Naomi geeft Rut het advies om naar de dorsvloer te gaan, waar Boas is, waar Boas gedronken heeft, waar hij een feest gehouden heeft, waar hij daar slaapt, want daar ligt ook zijn graan en de hele oogst, al zijn rijkdommen liggen daar. En Rut maakt Boas midden in de nacht wakker en ze vraagt aan hem of hij haar ten huwelijk wil vragen. Eigenlijk heel abnormaal, zeker voor die tijd. Ze heeft geen emotionele breakdown van, hey Boas, ik weet niet wat er met onze relatie in de hand is, help me. Nee, ze vraagt hem gewoon, wil je mij ten huwelijk vragen? En Boas is oprecht verbaasd, dat hebben we de vorige keer gezien. Hij dacht dat de jongere Rut, die misschien ook heel erg knap was, out of his league was. Dat hij gewoon niet iemand was die met hem zou willen trouwen. Misschien is Boas ouder, maar misschien vindt hij zichzelf ook niet knap. En als hij dit hoort, is hij geweldig blij, want blijkbaar had hij een oogje op Rut, maar had hij er niet afgeschreven. Maar zoals altijd bij een goed verhaal, staat er iets in de weg nu. Je denkt, dit is ongeveer een uur in de film, normaal gesproken. Dan weet je, er gaat nog een uur komen, dan moet er iets fout gaan. Nou, er gaat hier iets mis. Ze kunnen nog niet lang en gelukkig leven, want er staat nog iemand in de weg, een man. Een man die het recht had om de grond van Elimelech, de schoonvader van Rut, om die te lossen. En lossen betekent hij koopt die grond terug om het in de familie te houden. En die man stond dichterbij bij Boas. En dat gaf hem ook meteen het recht om te besluiten met wie Rut zou trouwen. Dus Boas moet hem uit de weg ruimen, aan de kant zetten. Hij moet met hem een gesprekje aangaan over deze situatie, want zo kan hij niet trouwen met Rut. Die problemen die in de weg staan, is niet alleen een goede film. Wij vinden dat geweldig. Een film moet altijd anderhalf, twee uur duren. Dus er zijn altijd, je weet altijd na een uur van, nou, dit kan niet het einde zijn, er gaat nog iets mis. Maar zo is het ook in het echte leven. Je zult merken als je met een vrouw lief hebt en met haar wilt trouwen, heren, dat er altijd iets komt. Er is altijd iets, een obstakel dat uit de weg geruimd moet worden. Een uitdaging die je aan moet gaan. En dat is eigenlijk heel goed. Het is goed. Je kan namelijk de held zijn, en wie wil nou niet de held zijn, hè? Maar het is ook goed omdat je daarmee laat zien dat je door kan zetten. Dat je wil knokken voor deze vrouw. Er komen genoeg momenten in je relatie dat je hard zult moeten knokken. En dit moment, al voordat je gaat samenwonen of trouwen, zal bepalend zijn. Naomi ziet dit. Naomi, oude wijze weduwe, die geeft Rut ook het advies, doe nou even niks. Laat Boas het oplossen. Als hij het niet kan oplossen, ja, dan is het niet de moeite waard om mee te trouwen. Hij moet nu laten zien dat hij de man is. Dat hij de held gaat zijn voor dit verhaal. En dat is hij ook. Dus daar waren we gebleven. En nu komt Boas. We lezen. Intussen ging Boas naar de poort en ging daar zitten. Ik vond dit bijzonder, want hij heeft de hele nacht naast zijn oogst gelegen. Daar liggen al zijn rijkdommen. Om ervoor te zorgen dat andere mensen daar niet bij kwamen, dieven. En zijn oog staat nog steeds op die dorsvloer. Er staat niet dat hij mensen nu erbij heeft gehaald. Nee, hij vertrekt meteen. Hij laat al zijn rijkdommen achter om snel zijn huwelijk te gaan regelen. Rut, zijn aanstaande vrouw, is zijn eerste prioriteit geworden. Hij heeft haast. Voordat zij zich bedenkt, denkt hij misschien ook, voordat ze zich bedenkt, snel dit gaan regelen, want dan zit ze vast. Hij wacht niet 10 jaar totdat hij het wel zeker weet. Er komt gewoon een moment, hè, dames en heren, als je in een relatie bent, dat je moet gaan kiezen. En daar kan je jaren over uitstellen, je kan dat gaan. Maar er komt een moment dat je een keuze moet maken. Hou elkaar niet te lang aan het lijntje. Wees duidelijk wat je motieven zijn. En uiteindelijk zou je ook een keuze moeten maken zonder dat je alles weet van de ander. Je weet het toch niet alles zeker. Misschien niet zo snel als Boas, hè, dat je het binnen een paar uur regelt, maar wacht niet te lang. Zie, de losser over wie Boas gesproken had, kwam voorbij. En Boas zei, kom eens hier, ga zitten, u daar, hoe u ook heet. Boas zit bij de poort en toevallig komt meneer de losser langs. Een meneer die niet eens een naam krijgt in dit verhaal. Zo onbelangrijk is hij. Toevallig komt hij weer langs, hè? Net zoals we in de andere hoofdstukken hebben gezien dat toevallig een hoop dingen gebeuren. God werkt door omstandigheden heen. Hij zorgt er nu voor, het lijkt een toevalligheid, maar God zorgt hiervoor dat Boas deze man ontmoet. Boas is op zoek naar hem en hij komt langs. En je merkt hier dat Boas een succesvolle zakenman is. Hij doet niet moeilijk, hij gaat het regelen. Hij zegt, hey, jij daar, kom hier, ga zitten, hup, wat mannen erbij. Hij regelt het wel, we hebben wat zaken om te regelen. De man die kwam daarheen, ging zitten. En Boas haalt 10 mannen uit de oudste van de stad en zei, gaat u hier zitten? En ze gingen zitten. Boas regelt het. 10 mannen erbij, heb je voldoende getuigen dat wat er ook gebeurt, tegenwoordig zijn een mooi contract, zou je naar notaris gaan, in die tijd 10 getuigen erbij. Dat is meer dan voldoende. Kan niemand achteraf roepen van, hey, het is anders verlopen. En het zegt ook iets over zijn karakter. Hij is open, hij is eerlijk, hij is ook heel verstandig. Hij zegt tegen de losser, het stuk land dat van onze broeder Elimelech was, heeft Naomi, die uit het land Moab teruggekomen is, verkocht. Ik heb gezegd, ik zal het u ter oren doen komen door te zeggen, koop het, in aanwezigheid van de inwoners en in aanwezigheid van de oudsten van mijn volk. Als u het wilt lossen, los het. Als u het niet wil lossen, vertel het mij dan, zodat ik het weet. Want er is niemand om het te lossen, behalve u en ik na u. Dit is heel mooi. Eigenlijk zegt hij tegen deze man, jij bent niet een losser, misschien ook wel, maar eigenlijk ben je een beetje een loser. Want jij wist niet eens dat jij dit land kon kopen. Jouw eigen familie, dichterbij dan Boas. Jouw eigen familie vergaat van de honger. De weduwe van Elimelech heeft het land moeten verkopen en jij zit uit je neus te eten. Je weet er helemaal niks van. De koelkast was leeg, jij hebt niks gedaan. En dan soms denken wij van als we niks doen, dan doen we ook niks fout. Dat is niet waar. Soms door niks te doen, doe je niet het juiste. In dit geval is dat precies het probleem. En Boas vraagt aan deze man, wil je het land kopen? Wat een enorm risico voor hem. Want stel je voor dat hij ja zegt. Dan gaat Boas plannetje het raam. En dat doet hij. De man zegt, ik zal het lossen. Meteen. Zonder na te denken. Meneer zonder naam zegt, krijgt een goed aanbod. Zegt, ja. Dat lijkt slim, hè? Ik krijg wat land, misschien voor een goedkoop prijsje. En hij leest de kleine lettertjes niet. Heb je dat wel eens dat iemand langs de deur komt? Ik had een paar weken geleden, kwam zo'n meneer langs de deur van de energiemaatschappij. Daar schijnen ze allemaal vandaan te komen die bij mij voor de deur komen. En die zegt, Maarten, jij kan €200 besparen op je energierekening. En je krijgt er nog een gratis iPad bij. Nou, wie wil dat niet? €200 besparen en een iPad. Mijn dochter wil graag een iPad. Het is van Apple, dat schijnt geweldig te zijn. Gratis, voor niks. Ik krijg er zelfs €200 bij. Toevallig denk ik, weet je wat, ik ga dat even uitzoeken, want die 200 euro die geloof ik niet zo. Dus ik heb het uitgerekend. Wat blijkt nou? Ik ga 400 euro meer betalen, maar die iPad is 600 euro waard, die ik gratis krijg. Dus zo zeggen ze dat ik 200 euro verdien en een gratis iPad krijg. Maar dat is helemaal niet waar. Ik ga 400 euro meer betalen en die iPad van 600 euro krijg ik dan zogenaamd cadeau. Lees de kleine lettertjes, trap er niet in. Als mensen aan de deur staan en jou geld willen geven, dan zeg je stop maar in de brievenbus. En dan blijkt dat ze jou toch geen geld willen geven, dat ze iets anders willen doen. Altijd. Trap er niet te gemakkelijk in. Die mensen die zijn daar echt niet om jou rijk te maken, om jou gelukkig te maken. Die doen hun werk, dat is prima, maar ze moeten niet liegen. Deze meneer leest de kleine lettertjes niet. Hij zegt, ik ga kopen. En Boas helpt hem eventjes. Hij zegt, lees nou even de kleine lettertjes. Boas zegt, op de dag dat je het land van de hand van Naomi koopt, koopt u ook van Rut de Moabitische, de vrouw van de gestorvene, om de naam van de gestorvene over zijn erfelijk bezit in stand te houden. Dat klinkt allemaal heel moeilijk. Maar Boas zegt, hey ja, by the way, dit zijn de kleine lettertjes. Als jij het land koopt, dan krijg je een bittere schoonmoeder erbij. Had je misschien nog niet over nagedacht. En wat geweldig, jij krijgt een Moabitische vrouw erbij die nog geen kinderen heeft. En met deze dame moet je kindjes verwekken. Want de naam van Elimelech, zijn familie, moet in stand gehouden worden. Zij is de enige die overgebleven is. En meneer, dit zo is geregeld in onze wet, toen destijds, had je misschien niet op gerekend. Toen zei de losser, ik kan het voor mij niet lossen. Anders zou ik mijn erfelijk bezit te gronden richten. Neemt u voor uw rekening wat ik zou moeten lossen, want ik kan het niet lossen. Oeps, zegt de losser. Daar wordt mijn vrouw niet blij van als ik nog met een dame naar huis kom. Een bittere schoonmoeder, ik heb er al één, ik hoef er geen twee. Misschien denkt hij, ik heb geen kinderen. Als ik nou kinderen verwek met Rut, erf dat kind ook al mijn bezit. Mijn erfelijk bezit gaat ten gronde, staat hier. Ik heb iets te snel ja gezegd. Ik heb hier niet over nagedacht, maar ik kan dit eigenlijk helemaal niet. Ik wil dit niet, de kosten kan ik niet betalen. Hier heb ik ook misschien niet genoeg voor gespaard, doe jij het maar. En dat is geweldig. En Boas heeft hier een heel groot voordeel. Heren, even opletten. Heeft Boas de afgelopen jaren in zijn pyjama thuis de hele dag Grand Theft Auto zitten spelen bij zijn moeder? Nee. Boas heeft hard gewerkt. Hij heeft een bedrijf opgericht. Hij heeft geld verdiend. Dus op het moment dat de juiste vrouw langskomt, kan hij haar lossen in dit geval. Heeft hij genoeg centjes op de bankrekening staan om iets moois te betekenen hier? Geloof mij, en ik ben een man, vraag het aan de dames anders als je mij niet gelooft, dat het veel aantrekkelijker is op jouw eerste date dat jij zegt dat jij al een fonds hebt met, hoe heet dit? Met collegegeld voor je kinderen ergens op de bank, die je nog niet hebt, dan dat je zegt dat je gildeleider bent in World of Warcraft of zo. Het ene is echt veel aantrekkelijker dan het andere. Gebruik je tijd dat je single bent nuttig. Gebruik het goed. Dat heeft Boas gedaan. En nu komt iets heel interessants. Vroeger in Israël, bij lossing en bij ruil, was het de gewoonte om de hele zaak te bevestigen. Iemand trok zijn schoen uit en gaf het aan zijn naaste en dit diende als bewijs in Israël. Dus zei de losser tegen Boas, koopt u het voor uzelf en hij trekt zijn schoen uit. Ja, dit is geweldig, hè? Deze gast, hè, die gaat naar de Albert Heijn in de stad, hè? Die is gewoon op weg om een boodschapje te doen. Die wordt aan de kant gehaald door meneer Boas. En dan moet hij verder zonder sandaal. Dit is geweldig. Dat was het bewijs. Dat was het wettelijke contract. Boas had zijn sandaal. En daarmee kon Boas bewijzen. En hij had ook 10 getuigen inmiddels. Dat hij het land mocht kopen. Nu is het officieel. Dit is een contract. Dit is de notaris. Dit is dat je naar de gemeente gaat en je huwelijk laat registreren. Geweldig. Er staat helemaal niks meer in de weg. Hij heeft de sandalen en hij heeft Rut daarbij. Geweldig. Hij koopt het land. Toen zegt Boas tegen de oudsten en heel het volk, u bent vandaag getuige dat ik van de hand van Naomi alles gekocht heb wat van Elimelech is geweest. En alles wat van Kiljon en Machlon, de twee zonen, geweest is. Eigenlijk zegt de Heer, I'm the man. Ik ga leiden. Ik zal beschermen. Ik ga voorzien daar waar die andere mannen, want hij noemt ze allemaal, Elimelech, Machlon, Kiljon, deze man zonder naam. Waar deze mannen gefaald hebben, zal ik niet falen. Ik ben de losser. Ik ga hier de boel op orde zetten. En daarbij neem ik voor mijzelf Rut, de Moabitische, de vrouw van Machlon, tot vrouw om de naam van de gestorvene over zijn erfelijk bezit in stand te houden. Opdat de naam van de gestorven niet zal worden uitgewist onder zijn broeders in de poort van zijn woonplaats. U bent vandaag getuige. Ze zeggen, ik zal zorgen voor Rut. Wij gaan kindjes maken, zodat Elimelech zijn bezit, was heel belangrijk in Israël, dat je bezit bij de familie bleef, zijn naam niet uitgewist wordt in Bethlehem. Heel het volk dat in de poort was en de oudsten zeiden, wij zijn getuigen. Mogen de Heer deze vrouw die in hun huis komt maken als Rachel en Lea, die beide het huis van Israël gebouwd hebben. Doe krachtige daden in Efrata en maak uw naam beroemd in Bethlehem. Mogen uw huis worden als het huis van Peres, die Tamar en Juda baarde door het nageslacht dat de Heer u uit deze jonge vrouw geven zal. En een hele volzin, voor de Israëlieten is het ontzettend duidelijk wat hier staat. Rachel en Lea, dat zijn de vrouwen van Jacob. Jacob is Abraham, Isaac, Jacob is een kleinzoon van Abraham. Heel het volk Israël identificeert zich met die familie. En zegt, mogen de Heer jou zegenen zoals deze familie gezegend wordt. Ze bidden dat Rut als moeder mag zijn over het volk van Israël. Dat is heel bijzonder. Rut is 10 jaar getrouwd geweest met Machlon. Hoeveel kinderen waren er? 0. En nu bidden ze voor haar dat ze mag zijn als de grote moeders van het volk. Ze bidden Boaz toe dat hij kinderen mag krijgen. En wat gebeurt er heel snel? Zo nam Boaz Rut, zij werd hem tot vrouw, ze trouwen. Hij kwam bij haar, dat is normaal als je getrouwd bent. En de Heer gaf haar dat zij zwanger werd en een zoon baarde. Dat is snel. 10 jaar lang moeten wachten op een kindje. Niet gekomen bij Machlon. En in één keer komt Boaz daar. Bang. Meteen raak. Rut wordt zwanger. En nu gaan we een sneltreinvaart. Want we gaan niet 9 maanden wachten op de bevalling. We gaan niet. In één keer zeiden de vrouwen tegen de Naomi. Gelooft zij de Heer die niet heeft nagelaten om u vandaag een losser te geven. Mogen zijn naam beroemd worden in Israël. Hij zal voor u zijn om u te verkwikken en u in uw ouderdom te onderhouden. Want uw schoondochter die u lief heeft hem gebaard. Zij die beter voor u is dan 7 zonen. Ze hebben het niet meer over Boaz. Ze hebben het in één keer over dit kindje hier. Dat kindje beter is. Nee, dat Rut beter is als kind dan 7 zonen. Omdat ze haar een kleinkind gegeven heeft. 7 zonen was het perfecte aantal. Hè? Als je 7 zonen had, dan was je een rijk man, rijk vrouw, rijk gezin. De meeste van ons hebben geen 7 zonen, denk ik, als ik zo rondkijk. 7 zonen. Complex als je moet autorijden. En zij zegt, nee, deze ene zoon. En deze Rut, die Moabitische schoondochter van je, is meer waard dan 7 zonen. Naomi nam het kind, zet het op haar schoot, hier is oma, hè? En zij werd zijn verzorgster. De buurvrouwen, dit is raar, de buurvrouwen gaven hem een naam. Ik ben blij dat mijn buren dat niet gedaan hebben met mijn kinderen. Ze zeiden, bij Naomi is een zoon geboren en ze gaven hem de naam Obed. En Obed werd de vader van Isaï en Isaï de vader van David. Weer een hele sneltreinvaart. De buurvrouwen komen beschuit met muisjes eten en zeggen, hey, we hebben een leuke naam verzonnen. Nou, geweldig. Ze geven het kind een naam. We hebben 2 hoofdstukken gedaan over een oogst van een paar maanden. We hebben een half hoofdstuk gedaan over een contract wat ondertekend, een financiële transactie. En nu in 1 zin, trouwt ze, wordt ze moeder, oma, overgrootmoeder. We zijn in 1 keer, kijken nou in 1 keer, we zoomen helemaal uit, 100 jaar. Waarom? Omdat dit zo belangrijk is. Dit gaat over nalatenschap, legacy, wat je nalaat in deze wereld. Je ziet hier dat Boaz door zijn huwelijk met Rut uiteindelijk de overgrootvader wordt van ene David. Nou, misschien zeg je dat niet veel, maar misschien heb je wel eens gehoord van koning David. Koning David, een van de grootste koningen, de eerste koning van Israël. De tweede koning trouwens, na Saul. Koning David. En koning David is de kleinkind van Rut. Dit wordt nog een keer onderstreept door het telefoonboekgedeelte, hè? Het laatste stuk wat er stond. Waar ze de hele lijn trekken van Abraham, Isaac, Jacob, naar Peres, naar Hezron, Ram. Gaat het hele lijntje af van Abraham naar David. God is bezig met een veel groter plan. Boas is een schakel daarin, een kleine schakel in een heel groot plan. En mijn vraag aan jou is, van, heb jij daar oog voor? Ben jij bezig met je leven nu? He, vandaag, wat ga ik vandaag doen, kerstmis deze week? Of kan je ook af en toe uitzoomen en kijken of jouw leven deel uitmaakt van een groter plan? Het is heel goed om over na te denken. De titel van vandaag is, ze leefde nog lang en gelukkig. Dat willen we toch allemaal? We willen allemaal lang en gelukkig leven. En het huwelijk is al moeilijk genoeg als je met de perfecte vrouw trouwt. Dat heb ik al gedaan, dus dat kunnen jullie niet. Dus je moet goed nadenken over waar je naartoe wil. Waar wil je naartoe? Ik had vorig jaar een reunie op de universiteit hier in Eindhoven. Er kwam een jongen op me af en we hadden het over hoe verschillend onze levens eigenlijk waren toen we het studeerden en nu. En er kwam een jongen van ik denk dat hij 30 was, kwam op me af. En die zei, hey, dat is interessant, jij hebt een groot gezin. Ik zei, ja. Hij zei, dat wil ik ook. Ik zei, dat is geweldig. Je bent 30, wat ga je nou doen? En hij keek me aan alsof ik hem een hele rare vraag stelde. Maar als hij 30 is en hij wil een groot gezin, dan moet hij snel actie ondernemen. Dat kan hij niet. Ja, hij is een man, dat scheelt nog misschien. Maar dan moet je over nadenken waar je naartoe wil. Het gaat allemaal niet vanzelf. Je zult keuzes moeten maken. En waar leef jij voor? Waar wil jij naartoe? Waar zie jij jezelf als je straks 80 bent? Sommige vrienden van mij hebben het ideaal. Dat is Hugh Hefner, hè, van Playboy. 80 zijn, allemaal dames van 20, 21, derde huwelijk. Die denken dat dat de hemel is. Daar mag je voor kiezen. En als God niet bestaat, is dat misschien ook wel de meest aantrekkelijke optie. Uiteindelijk maakt het namelijk helemaal dan niet uit wat je doet hier op aarde. De zon knalt op een gegeven moment kapot en niemand weet meer dat je bestaan hebt. Maar er zijn alternatieven. Wil je misschien genieten van een leven met één vrouw? Dat je op je 80ste met je kinderen, je kleinkinderen, je achterkleinkinderen kerstmis kan vieren? Misschien wil je investeren om de wereld een betere plek te maken. Misschien wil je vrijwilliger zijn en levens van andere mensen beter te maken. Het zijn allemaal mogelijkheden, maar je kan ze niet allemaal doen. Je kan niet op je 80ste met de meid van 21 trouwen. En dat gaat niet allemaal samen. Denk na over waar je naartoe wil en reken terug. Het makkelijkste is, denk na wat je op je grafsteen wil hebben staan. Wat is belangrijk? En ga dan van daaruit nu keuzes maken op basis van die visie. Wat ik nog heel mooi vind aan dit verhaal, tot slot, het verhaal zoomt helemaal uit. We begonnen met een gezin in een klein dorpje in Bethlehem. En Bethlehem is zeg maar het zandoerle van toen, hè. Dat is geen grote stad. Een gezin die begint met zelf keuzes te maken, zijn eigen weg, en waar een hoop dingen misgaan. Maar we hebben gezien in de loop van de hoofdstukken dat ze steeds meer vertrouwen op God en samen met hem keuzes maken. En vanuit dat gezin laat God een koning opstaan, koning David. Wie had dat kunnen bedenken? Uit de Moabitische vrouw, dat daar de koning van Israël zou komen? Maar voor ons, wij zitten nog 2000 jaar, 3000 jaar verder dan het verhaal, 2000 jaar verder dan Jezus. Voor ons is het verhaal nog veel groter. Nog groter dan wat Rut en Boas voor ogen konden hebben op dat moment. Nog groter, denk ik, dan de auteur van dit boekje, want die heeft al een wat grotere view, had kunnen voorzien. In de Bijbel staat dat God bij machten is om meer te doen dan wij kunnen bedenken. Gelukkig maar. Gelukkig maar. En dat doet hij hier ook. Hij werkt door de kleine details van het leven en hij bepaalt de richting van de geschiedenis. Want deze lijn van Abraham naar David wordt nog veel verder doorgezet. Generatie na generatie staat op na David en sterft. Aan het eind van dit hoofdstuk gaat het over een baby Obed, een baby in Bethlehem. Maar 30 generaties later, 1000 jaar na deze gebeurtenissen, wordt in deze familie opnieuw een babytje geboren. Jezus. Een geboorte waar we de komende week bijna de hele wereld bij stil zal staan. Wij zullen dat ook doen hier op donderdagavond op onze kerstavonddienst. En deze baby Jezus is niet zomaar een baby. Met een overgrootmoeder Rut. Hè, uit die familie van David. Maar deze baby groeit op. En wat zegt hij? Hij zegt, ik ben God. Dat zegt hij. En er zijn meer mensen in de geschiedenis die dat gedaan hebben. En misschien zitten er wat mensen bij de Grote Beek in Eindhoven vandaag, die datzelfde nog roepen, dat ze God zijn. Maar er zijn geen mensen die roepen dat ze God zijn en zoveel volgelingen hebben. Echt niet. Er zijn geen mensen die roepen dat ze God zijn en waar iedereen naartoe komt om te luisteren. Meestal word je afgevoerd naar een hele stille plek als je roept dat je God bent. Jezus was niet gek. En als we naar hoofdstuk 4 kijken, naar wat Boas hier doet, dan lijkt dat heel veel op wat zijn achterkleinzoon Jezus zal gaan doen. Alleen Jezus doet het nog veel groter. Boas liet zijn rijkdommen achter op de dorstvloer. Jezus laat de rijkdom van de hemel achter zich om arm te worden, om mens te worden onder ons. Boas was niet verplicht om Rut te lossen. Er stond een losser dichterbij en hij hoefde het niet. Er was geen wet die hem verplichtte om met Rut te trouwen. Er was geen wet die hem verplichtte om dit stuk land te kopen. Maar hij hield van Rut. Hij hield van Rut. En hij kiest ervoor uit liefde om haar te lossen. God had ons ook aan onszelf kunnen overlaten. Maar hij doet het niet. Hij kiest ervoor uit liefde voor ons om ons te komen redden. Hij stuurt een losser, niet Boas. Hij stuurt een losser, hij stuurt Jezus, zijn zoon, om te laten zien hoe lief hij ons heeft. Boas betaalt de schuld. De schuld die Elimelech gemaakt heeft. De schuld waardoor dat Naomi het stuk land moest verkopen. Jezus betaalt onze schuld aan het kruis. En hij betaalt niet met goud, hij betaalt niet met een stuk grond. Hij betaalt met zijn leven. Door Boas komt Rut in een gezin van God. Ze is Moabitische, ze was verstoten. Ze mocht niet bij Gods volk, de Israëlieten, horen. Nu is ze onderdeel, niet alleen van de Israëlieten, maar ze is onderdeel van de koninklijke familie. Door Jezus worden wij ook geadopteerd in het gezin van God. Kunnen we met God praten als vader. Daarom bidden we ook vaak onze vader. We kunnen met hem praten. Omdat we onderdeel zijn van zijn gezin. Zie je hoe God hier doorheen werkt? Het grote plaatje dat hij door de levens van normale mensen zoals jij en ik in ogenschijnlijke, onnozele details werkt. He, dat Boas toevallig in zijn BMW aankomt. Dat deze losser toevallig aan de poort staat. Omdat hij... God heeft een plan met deze wereld en God heeft een plan met jou en met mij. Daar ben ik van overtuigd. De komende week gaan we kerst vieren. Ik hoop jullie ook. En kerst gaat over de geboorte van Jezus. Sommigen van jullie kijken ernaar uit, hè? The most wonderful time of the year. Hè? Anderen van jullie zijn meer zoals ik en denken, oh, en dan gaan we weer en dan gaan we eten en... met kilootjes en oh, en moet dit wel, het is donker, ik heb hier helemaal niet zoveel zin in. Voor sommigen van jullie is het een eenzame tijd. Misschien ben je alleen met kerst. Misschien is het voor jullie, sommigen van jullie een moeilijkere tijd. Dat je geliefden moet missen die er vorig jaar wel bij waren. Maar zou het niet mooi zijn dit jaar, met kerst, als Jezus niet alleen een kindje in een kribbe, in een stalletje is, in Bethlehem, maar dat hij ook jouw losser is, jouw verlosser. Dat je dat echt zo mag ervaren. Dat je weet, en niet alleen tussen je oren, maar van binnen, diep van binnen, dat Jezus jou lief heeft. Dat Jezus jou een plaats geeft in het gezin van God. Dat Jezus jouw schuld, jouw schaamte, jouw zorgen, jouw pijn op zich neemt, zodat jij het niet zelf hoeft te dragen. Dat Jezus jou helpt en wil helpen op de momenten dat jij het niet meer ziet zitten? Zou je dat niet willen? Dat je God echt mag ervaren? Dat je Gods leiding mag zien in je leven? Dat je Gods rust en vrede mag voelen? En dat je net als Rut steeds meer mag vertrouwen op Hem en samen met Hem de keuzes mag maken? Zou dat niet geweldig zijn? En dan krijg ik de vraag, wat moet ik daarvoor doen? En dat is een geweldige vraag. Want het antwoord daarop, en daar ben ik altijd blij omdat ik dat mag vertellen, is er hoef je helemaal niks voor te doen. Helemaal niks. We hebben geen lijst met dingen, check, 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 dat je beter moet gedragen, dat je bepaalde dingen niet mag doen. Die lijst is er niet. Net zoals Rut, rustig wachten. Terwijl Boas het ging regelen, zo mogen wij ook rustig wachten. Het hangt er namelijk niet vanaf wat jij doet, wat ik doe, hoe goed je bent, welke fantastische dingen je allemaal gaat doen in je leven. Want Jezus heeft alles al gedaan. Toen hij aan het kruis hing, zei hij, het is volbracht. Er valt niks meer te doen. God heeft zijn hand al helemaal uitgestrekt naar jou. Het enige, ja, dan kan je zeggen, dat moet ik wel wat doen, is die hand vastpakken. Die hand vastpakken. Praat met hem. Zeg hem dat je jouw leven in zijn hand wil leggen. Dat je die hand wil aanpakken. En ik weet zeker, want het staat beloofd. Hij zal meer doen dan jij kan bedenken of bidden of hopen. En daarom wil ik ook eindigen met gebed. Waarin we samen even met God praten. En ik wil vragen, sluit je ogen en misschien kan je met mij meebidden. Misschien ook niet. Misschien zeg je, je gaat veel te ver, Maarten. Maar misschien kan je met mij meebidden. Dat we samen naar God gaan en hem bedanken. Laten we dat doen. Vader God, papa, dank u dat u mij lief hebt. Dank u dat u van mij houdt. Dank u dat u liefde bent. Dat u niet vraagt aan mij of ik van alles wil doen om maar te bewijzen hoe goed ik ben. Dat ik niks hoef te doen om uw liefde te verdiepen of te verdienen. Heer, dank u dat we mogen rusten en gewoon uw liefde mogen ervaren, ook hier vanochtend. Vader, we doen soms hele rare dingen. Dingen waarvan we weten dat ze niet goed zijn voor ons, niet goed zijn voor de mensen om ons heen. En soms schaam ik me daarvoor. En al die dingen zorgen ervoor, Heer, dat er afstand is tussen u en mij. En daardoor krijg ik soms het gevoel, Heer, dat ik niet bij u mag komen. Maar dank u dat u uw Zoon Jezus heeft gestuurd om al die dingen op zich te nemen, dat er geen afstand meer is tussen u en mij. Ik dank u dat hij het leven geleefd heeft, dat u graag had gezien dat ik zou leven, maar dat ik niet kon, Heer. Dank u dat hij de dood gestorven is die ik eigenlijk verdiend heb. Dat hij alles op zich genomen heeft aan dat kruis. Heer, het spijt me dat ik niet dat leven heb kunnen leiden. Maar ik dank u dat Jezus dat voor mij gedaan heeft. Zodat er niets meer tussen u en mij in staat, Heer. Vader, ik dank u dat u mij verlost hebt. Zoals Boas Rut verlost heeft. Dank u dat ik deel mag zijn van uw familie, uw gezin. Dat ik u gewoon papa mag noemen vanochtend. Heer, ik wil u volgen. Ik wil uw hand aanpakken. Gebruik mijn leven, Heer, voor uw grotere plan met deze wereld.